Ja, zo vlak na oud en nieuw leek het me goed om het eens te hebben over wat is eigenlijk oud en wat is nieuw. De tekst die we net gelezen hebben, die gaat daarover. Over een nieuwe lab op oude stof. En over jonge wijn, nieuwe wijn in oude of nieuwe zakken. En ik hoop dat dat beeld van die woorden van Jezus, dat dat helder is. Als je een lapje stof neemt, dat nog gaat krimpen en je naait dat vast op een stof die al is uitgewerkt, die niet meer krimpt, ja, dan gaat het helemaal kapot als dat nieuwe stukje gaat krimpen. Dan trekt dat die oude stof kapot. Vergelijk het met laminaat dat strak tegen de muur ligt. En als het te strak ligt en als dat nog gaat werken, dan gaat je vloer zomaar kapot. Nou, zo ook met die wijn. Jonge wijn, dat moet nog fermenteren, moet nog gisten. Daar zit nog leven in, dat is nog niet uitgewerkt. En daar had je in die tijd van Jezus een zak voor nodig. Die gemaakt van dierenhuid. En een zak die ook nog werkt. Waar nog olie in zitten, die nog rekbaar is, die meebeweegt. Nou, een oude zak die al uitgedroogd en uitgerekt is, waar geen beweging meer in zit, als je daar die jonge wijn in stopt, dan barst die uit elkaar. Dus de boodschap van deze woorden is eigenlijk heel eenvoudig. Het nieuwe en het oude past niet bij elkaar. En daar moeten we het vanmorgen over hebben. Want wat is dan het oude en wat is het nieuwe? En welke vernieuwing hebben wij nodig? En juist rondom kerk zijn en christen zijn gaat het ook vaak over vernieuwingen. De afgelopen 20, 30 jaar is er ook enorm veel veranderd in de kerk, in kerkelijk Nederland. En ook nu door de coronacrisis verwachten sommige mensen dat de kerk op allerlei manieren gaat veranderen. Het sprankelt soms van de ideeën. En tegelijkertijd proef je vaak ook de weerstand bij allerlei vernieuwingen en veranderingen. Maar het is natuurlijk wel de vraag wat deze woorden uit Markus 2 ons daarover te zeggen hebben. Want regelmatig kom je bij vernieuwingsdrift deze tekst tegen. Over die nieuwe lab en die oude stof, over de nieuwe wijn. Als een soort bijbelsausje bij iemands opvattingen dat er toch echt iets moet veranderen. En vaak is dat dan een tekst die gebruikt wordt door mensen die pleiten voor vernieuwing en tegen traditie. Want de nieuwe jonge wijn van de nieuwe generatie gelovigen past niet meer in oude zakken. En als je dat nog niet door hebt, nou, dan ben je al vrij snel letterlijk een oude zak. En je proeft al wel in hoe ik het zeg dat ik dat misbruik vind van deze tekst. Omdat Jezus zo voor het karretje gespannen wordt van vernieuwers. En volgens mij is dat niet terecht. Dus laten we eens goed deze tekst induiken, de woorden spellen. Dat gaat ongetwijfeld helpen om ons te bezinnen op oud en opnieuw. En daarvoor is het goed om eerst even stil te staan bij dat vasten. Want daar begint het mee, met die vraag van mensen naar het vasten. Het valt hen op dat de leerlingen van Jezus niet vasten. Terwijl dat heel normaal was om wel te vasten. Israël kende meerdere vastendagen. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat Jezus op een vastendag aan het eten was bij Levi. Dat met elkaar verbonden is, die twee stukjes. En juist dat daarom ook die vraag opkomt. Waarom vasten u en uw leerlingen niet? Terwijl de leerlingen van Johannes, de doper, en ook de leerlingen van die fariseeën dat wel doen. De fariseeën hadden zelfs de gewoonte om 2 keer per week een vastendag te hebben. En de belangrijke vraag is rondom dat vasten, wat waren nou de gedachten en de overtuigingen daarachter? Waarom deden ze dat? Nou, dat heeft met 2 dingen te maken. Allereerst had dat vasten iets te maken met je voorbereiden op een grote dag van bevrijding die komen gaat. Dat vasten van Israël was sterk verbonden aan de ballingschap. Dat was iets van het verleden, dat Israël was weggevoerd, Jeruzalem ingenomen, de tempel verwoest. Een traumatische gebeurtenis voor het volk. Maar in de tijd van Jezus leefde de overtuiging dat is niet alleen iets van vroeger. Dat is nu nog steeds. We leven nog steeds in ballingschap. de Romeinen heersen en Israël is nog niet een licht voor de wereld. Allerlei profetieën zijn ook nog onvervuld. Dus er was een diep besef, we moeten nog uit ballingschap komen. Er komt een dag van de Heer, dat Israël verheven zal worden en rechtgezet. En dat vasten, 2 keer per week zelfs, stond in dat teken. In je lijf voelen dat je nog in een tijd van gebrek leeft. Van afstand tot de belofte. Dus daar in dat vasten zat iets van rouw, van verdriet. Van het is er nog niet. Maar ook van verwachting. Het moment gaat komen. En dat was natuurlijk ook precies wat Johannes de Doper verkondigd had. Het moment breekt bijna aan. De bijl ligt al aan de wortel. Bekeer je. Dus ook in het vasten van die leerlingen van Johannes zit die verwachting. Het moment gaat komen. Dus dat is het ene element van vasten. Verwachting. Want we leven nog in ballingschap. En het tweede element van het vasten heeft daarmee te maken. Want wanneer gaat dat moment dan aanbreken? Nou, daar waren bijzonder duidelijke ideeën over. Voornamelijk bij de fariseeën. Dat moment gaat aanbreken als Israël trouw zou zijn aan haar roeping. Als Israël werkelijk Israël gaat zijn. Levend in het verbond met Yahweh. Trouw aan de wetten en de geboden. En de fariseeën hadden een heel systeem ontwikkeld om duidelijk te maken wanneer je dan een trouwe Israëliet was. Want als Israël zo ging leven, dan zou het moment komen. He, dus in dat vasten zitten 2 dingen. Er gaat een moment van bevrijding komen. Daar moeten we ons op voorbereiden. En dat moment gaat komen als wij trouw zijn. Als wij ware Israëlieten zijn. En dat is geen gek geloof, hè? Dat is helemaal geworteld in allerlei delen van het Oude Testament. Dus er is niks mis mee. Op dat moment. Maar als Jezus verschijnt, dan verandert dat. Vanaf dat moment worden deze overtuigingen oud. Want Jezus is het nieuwe. Waarom vasten mijn leerlingen niet? Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen is? Jezus heeft het niet meer over rouw of over ballingschap. Niet over wachten op. Hij heeft het over feest. Een feest van liefde, een bruiloft. Feest van een verbond. En hij suggereert dat hij zelf de bruidegom is. Mijn leerlingen vasten niet omdat ik er ben. De bruidegom. Was dat ook niet het woord wat Johannes de Doper gebruikt had voor Jezus? En dat is een brutaal beeld. Want in het Oude Testament lees je meerdere passages over God die als een echtgenoot, als een bruidegom is voor Israël. Hij zal haar zijn liefde bewijzen. Yahweh, de God van Israël, de man, de bruidegom. Jezus heeft het over zichzelf. En eigenlijk zegt hij, ik ben hier om jullie bruidegom te zijn, om jullie God te zijn. Zoals hij net die verlamde man vergeven en genezen heeft en heeft getoond dat hij de volmacht heeft om te doen wat God doet, zo proef je hier weer. Jezus laat zichzelf zien als God. En dat is het nieuwe dat hier gebeurt. God is hier, Immanuel. Dat wat lang was aangekondigd, de dag van de Heer, de ballingschap die echt nog over moest gaan, dat is hier aan het gebeuren. Het koninkrijk van God is nabij. Natuurlijk vasten mijn leerlingen niet. Want het is al aan het gebeuren. God is bezig ons te bevrijden. En na de dood en opstanding van Jezus kunnen wij dat vandaag helemaal zeggen. Het is gebeurd. Het is volbracht. De bevrijding is een feit. He, dat is het eerste nieuwe van Jezus. God is hier. De bevrijding is begonnen. Stop met uitkijken naar. Stop met wachten op. Ik ben hier, jullie verwachting, Jezus van Nazareth, de ware Israëliet, die het koninkrijk van God openbaart. En als je dan nog even doordenkt, dan zit daar nog iets nieuws in. Iets radicaal nieuws. Want die fariseeën dachten, wij moeten het ware Israël worden en dan zal de bevrijding komen. Zij dachten, het hangt van ons af. Maar als God hier nu al is, dan hangt het blijkbaar niet van mensen af. Niet van Israël af. Dan is het nieuwe, God is hier al. Ondanks de gebrekkigheid van mensen. Ondanks dat Israël en de wereld geen recht op hem hebben. God is hier om te bevrijden, omdat hij dat wil. Omdat hij genadig is. Dat is het nieuwe. Genade. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen. Ik ben niet gekomen omdat Israël eindelijk een volk van rechtvaardige mensen is geworden. Ware Israëlieten. Nee, ik ben gekomen om zondaars te roepen. Dat is het sprankelende nieuwe van Jezus. Heel de theologie en de verwachting van de fariseeën en ook van de leerlingen van Johannes moet op de kop. God is er al. Onze ijver, onze vastendagen en al het andere dat wij ondernemen om goede gelovigen te zijn. Het maakt niet uit voor God. Hij komt voor zondaars. Hij gaat het zelf doen. Uit genade en door genade. Dus als wij vandaag nadenken in de kerk over wat oud en wat nieuw is, ook in het leven van jezelf als christen, dan is dit wat oud is. Oud is denken dat alles nog moet gebeuren. Oud is denken dat er veel van mensen afhangt. Oud is denken dat onze religieuze ijver, ons trouw aan God zijn, essentieel is voor het komen van Gods koninkrijk. Oud is denken en leven alsof de Heer nog niet verschenen is en alsof wij nog gevangen zitten. En wat is nieuw? Nieuw is beseffen dat alles al volbracht is. Nieuw is beseffen dat het dus niet van mensen afhangt, maar dat alles ons gegeven is in Jezus Christus. Genade van begin tot eind. Nieuw is beseffen dat ons bidden en ons vasten en ons zingen en onze diensten en onze kringen en stille tijd en weet ik veel wat voor religieuze gewoontes we allemaal wel niet hebben. Dat die bedoeld zijn om God te loven en te prijzen om wie hij is. Maar dat ze niks te maken hebben met het dichterbij brengen van Gods koninkrijk. Dat doet God wel. Nieuw is beseffen dat wij vrij zijn dankzij hem. Onze bruidegom die gekomen is en komen zal. En als het dan gaat over vernieuwing van ons geloofsleven, over nieuwe gewoonten en praktijken als gelovigen, als kerk, dan hoop ik dat je inziet dat al het oude nieuw kan zijn en al het nieuwe kan oud zijn. Wij geven graag stickertjes aan dingen. He, dan noemen we iets ouderwets of modern of niet meer van deze tijd of nieuwlichterij of oudbollig of hip of traditioneel of progressief. Stickertjes die wij naar hartelust plakken op gemeenten zijn van kringen, erediensten, psalmen, opwekking, preken, getuigenissen, combo's, orgels, spontane kringgebeden of vaste formuliergebeden, uitbundige diensten, sobere diensten, hele noten, Engelstalige worshipmuziek, huisgemeenten, megakerken. Op zondag een ijsje kopen, 1 of 2 keer naar de kerk, seks voor het huwelijk, samenwonen. Wij noemen al die dingen oud of nieuw of geven het een ander stickertje. Net hoe we zelf een beetje denken en voelen. Maar echt, al het oude kan nieuw zijn. En al het nieuwe oud. Om even het voorbeeld van de psalmen en opwekking en nieuwe muziek te nemen, wat toch een gevoelig punt is in veel kerken. In de psalmen kan het zomaar zijn dat je aanloopt tegen de schitterende genade van onze God. Dat het sprankelend nieuw is. En net zo goed kan het zingen van psalmen een gewoonte zijn, een traditie waarin wij denken, zo halen wij God dichterbij. En op een andere manier kan het niet. Het oude kan nieuw zijn, maar het kan ook vol zijn van het oude. En net zo goed het zingen van nieuwe muziek, dat kan een trucje worden. Omdat we denken dat we zo meer van God zullen ervaren. Dat wij daarmee God dichterbij krijgen. Dan is het vol van het oude. En tegelijkertijd kan het ook vol zijn van de sprankelende genade van onze Heer. Want nieuw is het als het vol is van de genadige aanwezigheid van Jezus in het koninkrijk. En oud is het als het vol is van menselijke religieuze pogingen om God dichtbij te krijgen. En als ik even scherp mag zijn, ik heb wel eens het gevoel dat op beide kanten van de rivier van Gods goede nieuws, dat op beide oevers mensen staan te roepen. En aan de ene kant hoor je dan, we moeten vernieuwen, we moeten niet zo ouderwets meer zijn. De kerk van de toekomst kan niet bij het oude blijven. Dan lopen we alleen maar verder leeg en gaat het helemaal mis. En aan de andere kant, de andere oever, hoor je precies het tegenovergestelde. Hoewel het er verdacht veel op lijkt. Maar daar klinkt, we moeten dezelfde dingen blijven doen. We moeten trouw blijven aan onze tradities. Want anders gaat het mis. En dat het christelijk geloof zo onder druk staat, komt juist door die nieuw lichterij. Op beide oevers wordt een oude manier van denken gehanteerd. Wordt oude wijn geschonken. Vanaf beide oevers is veel religieuze ijver. Op beide oevers hangt er zoveel af van ons en van onze keuzes. En dat is oude wijn. Terwijl daar in de rivier, daar sprankelt het. Daar leeft het. Daar proef je het nieuwe van Jezus. Het bevrijdende. En soms proef je dat in die psalmen op hele noot in een traditionele gereformeerde dienst. Dat het oplicht, sprankelt, Gods gistende, genadige aanwezigheid. En net zo goed kun je het proeven in een huisgemeente waar een kringgebed wordt gehouden en onder tokkelend gitaarspel terwijl de kinderen rondrennen. Zomaar licht het op, dringt het door, raakt het je aan. Gods goede nieuws voor mensen. Werkelijk waar, dat nieuwe van Jezus, het is te proeven in talloze vormen, in allerlei culturen, bij mega verschillende mensen. Wij zijn van de stickertjes en de hokjes en de vakjes. Maar Jezus heeft er maar één woord voor. Nieuw. Het sprankelende nieuwe van mijzelf. Ik hoop dat je het aanvoelt. De onderscheidingen in de kerk van Jezus Christus lopen niet langs ouderwets of modern of licht of zwaar of modern of klassiek of traditioneel of wat voor stickertjes ook maar. De scheidslijnen lopen langs Jezus. Is het vol van hem, vol van genade, vol van het koninkrijk, dan is het nieuw en dan is het kostbaar. En als het vol is van menselijk streven, van pogingen om God naar je toe te trekken, als het vol is van niet bevrijd zijn, van het verafgoden van vormen en gewoonten, dan is het oud. En op dat oude past Jezus niet. Zo lopen de scheidslijnen. En zo lopen dus ook de bruggen. De bruggen tussen mensen met hele verschillende meningen, verschillende smaken, verschillende keuzes. Kijk in de gemeente niet allereerst naar die meningen en die smaken en die keuzes. Maar ga bij die ander op zoek. Naar het nieuwe. Naar het sprankelende van Jezus. Kom van die oevers af. Bouw bruggen. Of beter nog, spring samen in die rivier. Want als je dat sprankelende, levende, nieuwe van Jezus bij elkaar vindt, dan zul je eenheid ervaren. Midden in allerlei oudere en nieuwere gewoonten en vormen. Zoals ik dat zelf ervoer met mijn opa. Inmiddels is hij al een langere tijd overleden, maar hij was een vrijgemaakte van het eerste uur, 1944. En hij had meningen en opvattingen waar ik me niet altijd thuis bij voelde. En hij sprak een taal en had een smaak en voorkeuren die ver van mij afstonden. Maar ergens onder al die buitenkant van hem en van mij proefde ik onze eenheid. Ik proefde bij hem wat ik in mijn eigen hart ervoer. Het krachtige, gistende, nieuwe van Jezus. En tot mijn verbazing merk ik nu dat ik soms zijn oude woorden gebruik. Omdat ze nieuw klinken, vol van de Heer. Zullen we dat nieuwe van de Heer steeds bij elkaar zoeken? Zullen we zo samen bruid zijn? Tot die dag komt dat de bruidegom zijn bruid omhelst en de wijn als nieuw met ons drinkt. Amen.